Archief parochie Sint Weer en Frieders, Elst, kast nummer 1.
Ja.
Wow, dit was ooit geen kast.
Nee, dit is een oude biechtstoel.
Er ligt een bos stof ook.
En daar hebben ze schapjes in gemaakt. Vakjes mooi genummerd. En dan ga ik even opzoeken welk nummer we moeten hebben. Vak 23 zou het moeten zijn.
Voor een tv-programma van Omroep Gelderland over operatie Market Garden was ik in 2024 op zoek naar foto's van de katholieke kerk in Elst. En zo kwam ik bij Bjorn terecht, want hij is archivaris van de Sint Weer en Friedeskerk.
Ik heb hier ooit het hele archief geïnventariseerd, want ja, het ligt hier dus in die kasten, maar niemand wist eigenlijk wat er nou precies allemaal ligt.
Ja.
Dus ik ben hier, ik weet niet hoe lang mee bezig geweest, elk stuk wat er ligt pakken, beschrijven, nummertje geven en weer terugleggen en noteren ook waar het ligt.
Nou, dat heeft effect, want jij trekt nu zo de la open, nummer 23. Daar zit het in.
Daar zit het in.
Met de foto's.
Ja.
Ik zie allemaal foto's van de kerk, van beelden.
Beelden uit de grote kerk.
Dit is de oude kerk die hier in 1944 stond.
Ja, met prachtige neogotische versieringen en hoogaltaar en zo.
En kijk, dit is hem.
En deze kwamen we toen ook tegen. Dit is een foto van het reliquie van Sint Weer en Frieders, wat hier tot de oorlog was. En nadien weet niemand wat ermee gebeurd is.
Ja, hier, laat de achterkant maar zien.
Daar staat...
Dat is eigenlijk de crux.
Met de hand geschreven. Relieken van Sint Weer en Fried, door pastoor Esveld verloren bij de evacuatie in 1944. Uitroepteken. Waarschijnlijk in Maas en Waal of in de Peel. Want het verhaal was altijd, de reliquieën van Sint Weer en Frieders waren op een gegeven moment in een altaar geplaatst in die grote kerk. Die kerk is in 1588 geplunderd. Toen heeft Theodor van Eimeren uit de brandstapel die voor de kerk, waar alles op werd gegooid, heeft hij nog iets kunnen redden, een verbrand stukje bot. Dat is via Nijmegen naar Emmerich gegaan. En dat zou dan dit moeten zijn, wat dus uiteindelijk op een of andere manier hier in Elst is terechtgekomen. Maar ja, na de oorlog nooit meer gezien. En nu staat hier dus dat de pastoor hem verloren is tijdens de evacuatie, waarschijnlijk in Maas en Waal of in de Peel. En dat stukje had ik nog nooit gehoord.
Dus dat is de grote vraag, waar is het gebleven?
Ja, klopt dat? Waar moeten we zoeken, in Maas en Waal of in de Peel? En zouden we dan dit kunnen vinden?
Ja, en waarom zou jij het graag willen vinden?
Nou ja, er zijn geen reliquieën verder bekend van Sint Weer en Frieders. Onze patroonheilige, de patroon van Elst. En als dit er nog ergens is, dan zou het natuurlijk supermooi zijn als het weer terug naar huis komt, naar Elst. Te meer omdat we in 2026 vieren dat het 1300 jaar geleden is dat Sint Weer en Frieders zijn eerste kerk hier in Elst gebouwd heeft.
Dat is een groot feest. Memorabel moment.
Dat wordt volgens mij wel een groot feest. Ja, ze pakken dat wel groots aan. Dus als dit daar dan een tastbaar stukje kan zijn met toen, dat zou wel heel bijzonder zijn. Dat er eindelijk ook weer een reliquie van hem hier is.
Ja, je ogen lichten ook een beetje op nu.
Ja, dat is mooi iets, vind ik.
Ja, wat vind je daar, wat vind je daar mooi aan?
Nou ja, sowieso dat reliquie is weg. Dus het zou mooi zijn als het teruggevonden wordt. Maar ook wat ik zeg, een tastbaar stukje van Sint Weer en Frieders die hier die kerk gebouwd heeft. Als dat weer gewoon hier terug in Elst is, waar die hoort, dan is dat mooi na zoveel tijd.
Eeuwen geleden voer een heilig lichaam tegen de stroom in naar de Betuwe. Nu is één stukje van hem opnieuw op drift geraakt. In Elst, een dorp dat zijn heilige al 13 eeuwen eert, ontbreekt een reliquie. Een brug naar het goddelijke. Verdwenen in oorlog, chaos en stilte. Wat resteert is een foto, een herinnering, een verhaal van een pastoor op de vlucht. Waar rust het? Wie raakt het aan? Ik ben Anne Rut Groen en samen met koster Bjorn van Snippenburg ga ik voor Omroep Gelderland op zoek naar het reliquie dat Elst nooit losliet. Dit is het verdwenen broodje van Sint Werenfridus. Relieken van Sint Werenfried, door pastoor Esveld verloren bij de evacuatie in 1944. Uitroepteken. Deze opmerking achterop een foto gekrabbeld is ons enige aanknopingspunt en roept meteen ook veel vragen op. Wie heeft dit opgeschreven en wanneer? Wie was pastoor van Esveld en waarom moest hij in 1944 evacueren? En hoe kan je in vredesnaam een reliquie van de patroonheilige van je eigen parochie verliezen? Maar we willen de reliquie vinden, Bjorn en ik. En dus gaan we op onderzoek uit. Bjorn duikt in de archieven van de parochie. En ik leg mijn oor te luisteren bij oude katholieke Elstenaren. Heeft iemand die reliquie voor 1944 in de kerk gezien? En hebben ze herinneringen aan pastoor van Esveld? Ik ben nu in Elst en ik ga nu naar een senioren koffieochtend in de hoop dat hier mensen zijn die pastoor van Esveld nog gekend hebben. Of met eigen ogen de reliquie van Sint Werenfridus in de kerk hebben zien staan. Ik hoop dat hier mensen zijn die ons verder kunnen helpen. En heeft u deze reliquie ooit gezien?
Nee.
Dit is Anne Rut van TV Gelderland. Zij is op zoek naar een reliquie vanuit de Rooms-Katholieke Kerk. Kan zij beter verstaan?
Ach! Ja, die heb ik in de la liggen. Nee,
en mag ik u de meest onbeleefde vraag stellen? Hoe oud was u in 1944?
Ik ben van 34.
Dus u was toen 10?
Ja. Hoezo is die kwijt? Ik bedoel, dat is toch van de kerk? Hoe kan die dan kwijt? Is die door de oorlog weggegaan?
Pastoor van Esveld. Ja, dat kan me nog wel herinneren.
Ja, wij zijn toen allemaal geëvacueerd in 1944. Hele dorp achter ons aan. Bij ons in de buurt van de Molenberg. Allemaal richting Driel. Maar daar konden we niet verder. Tot de eerste boerderij. En toen is er allemaal de rivier overgegaan. Wij zijn in Eindhoven terechtgekomen. Dus ja, dat ging allemaal richting het zuiden. Ja. Nee, daar weet ik niks van die reliquie.
En weet u nog, was er ergens een plek in de kerk waar een soort Werenfridusaltaar was?
Speciaal altaar, alleen voor beeld. Weet ik eigenlijk niet.
Of was er ergens een heilige beeld van Werenfridus?
Ja, wij wisten natuurlijk wel dat het een Werenfriduskerk was, hè? De naam Werenfridus.
In zijn shopje noemden wij dat in Limburg. Ik kom uit Limburg. En zijn schubke heet dat daar.
En daar lijkt het.
Het zit hier, het zit op ook een stok.
Maar er zit hier wel nog een stuk bot van Werenfridus in. Dus het is ook een reliquie.
Ja, dat ook waren die dingen daar ook. Maar ik ken dit niet hier. Dus ik ken het alleen maar vanuit Limburg, uit mijn dorp.
Maar zoals u dit ziet, denkt u dat dit wel eens gebruikt zou kunnen worden om voorop te gaan in een processie?
Ja. Denk ik tenminste. Dus Ik zie hier die pen aanzetten, ja.
En hoe groot waren deze dingen dan bij u in het dorp?
Die waren zo groot, denk ik, dat het erop staat. Een centimeter of 15, zeg maar. En zo breed, een centimeter of 10, 12. En er waren van die zilveren dingen, waren dat. Die zaten erop.
Helaas, geen mens die de reliquie ooit hebben gezien. Maar wel iemand die denkt te weten waar het ooit voor gebruikt is. In processies. Dat zijn katholieke religieuze optochten. Maar waar zoeken we precies naar? We hebben immers alleen maar de foto. Via via kom ik erachter dat ik in Utrecht moet zijn. In museum Het Catharijnenconvent. Daar werkt Aniek de Kruijf. En zij is reliquieën-expert.
Ja, dit is dus de reliquie die we zoeken.
Ja.
Die kwijt is.
Ja.
Kan jij op basis van deze foto zeggen wat voor soort reliquie of wat voor soort ding we precies zoeken?
Ja, een bordje. Dat is in ieder geval duidelijk te zien aan de foto. Daar zit dan ook nog een klein briefje op waarop staat dat het om ossa gaat. Nou, dus ook gebeente. Ja, en het zit in een prachtige zilveren reliekhouder. Zoals ze in Nederland een paar eeuwen geleden gemaakt werden voor relieken. Om die zo eervol mogelijk eigenlijk te omhullen. Ja, en op de foto zie je ook dat deze houder een stokje, een steeltje heeft. Ja, en dat doet vermoeden dat het dus ook echt wel bedoeld was om aan de mensen te laten zien. En dan kan het meerdere functies hebben gehad. Het werd misschien meegedragen in een processie, zodat mensen het konden kijken. Dan werd het op een steel gezet bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat het reliek werd aangeboden aan gelovigen als een soort vereringsobject. En dan konden de gelovigen eventueel zelfs een kus op de reliekhouder drukken. Maar het was echt duidelijk bedoeld voor mensen om het te bekijken, om het te kunnen zien.
Een man uit Elst die ik heb gesproken, die komt uit Limburg en die zei, dit is een schöpke.
Ja. Dat zou heel goed kunnen. Dat is natuurlijk echt een processie-item. Het zou heel goed kunnen dat dit meegedragen is geweest in processies. Dat is absoluut een mogelijkheid.
Hoe groot denk je dat die is?
Ja, dat is lastig inschatten van een foto natuurlijk. Maar meestal waren dit soort stukken tussen de 10 en 20 centimeter in diameter.
Ja, het bot zou een stukje schouderblad zijn.
Ja.
Helpt dat nog iets om iets te zeggen over de omvang?
Niet per se. Eigenlijk meer de lettertjes die je daarop ziet, die laten zien dat het een relatief klein botfragmentje is. Dus nee, het zal, 15 centimeter toch om een beetje in het midden van mijn schatting te gaan zitten.
Een ronde zilveren reliquiehouder met een doorsnee van 15 centimeter. Het formaat van een mobieltje dus. Met daarin een stukje schouderblad van Werenfriedus. Ondertussen heeft Bjorn ook niet stilgezeten. In het archief heeft hij een verslag van pastoor van Esveld gevonden over de periode september 1944, mei 1945. Precies de periode dus waarin hij de reliquie van Werenfriedus kwijtgeraakt zou zijn, volgens de tekst achter op de foto.
In het registrum memoriale van de parochie ben ik een getypt verslag tegengekomen.
Wat is het registrum memoriale?
Het registrum memoriale is een groot boek waarin wordt bijgehouden wat er elk jaar in een parochie gebeurd is. Alles wat noemenswaardig is, werd daar opgetekend. En in een van die boeken waren blaadjes ingebracht met een verslag van pastoor van Esveld. En daarin beschrijft hij dus wat er sinds het begin van de operatie Market Garden hier gebeurd is. En hoe hij de tijd beleefd heeft tot de bevrijding.
Daarin heeft hij dan ook geschreven waar hij naartoe geëvacueerd is.
Ja, daar heeft hij dus gezegd. Het grootste deel is volgens mij allemaal beschrijvingen van hoe het hier in Elst aan toe is gegaan. En dan op een gegeven moment moeten ze toch echt weg. En dan beschrijft hij hoe dat ging.
In de loop van de week hadden nog verschillende luchtlandingen plaats op de Veluwe, Oosterbeek en Renkum, die wij in Elst goed konden zien. In onafzienbare drommen kwamen ze aanvliegen vanuit het zuiden. En het was een eindeloze kleurenvariatie van parachutes dat zich aan het oog vertoonde.
Dat was een fragment uit het verslag van pastoor van Esveld, waarin hij operatie Market Garden beschrijft. In september 1944 droppen de geallieerde luchtlandingstroepen bij bruggen over kanalen en de Maas, Waal en de Rijn. Ondertussen rukt een grondleger vanuit België op door Brabant en Gelderland om verbinding te leggen met de parachutisten bij de bruggen. Als hoofddoel van Market Garden willen de geallieerden op de noordoever van de Rijn in Arnhem een bruggenhoofd vestigen, om zo via die noordoever het Duitse Ruhrgebied aan te kunnen vallen. Britse parachutisten weten de Arnhemse Rijnbrug in handen te krijgen en de Amerikanen en Britten veroveren samen de Waalbrug in Nijmegen. Vanuit daar rukken geallieerde troepen op de Betuwe in om verbinding met de Rijnbrug in Arnhem tot stand te brengen. En de doorgaande weg liep toen via Elst. Dus Elst moet eerst veroverd worden. Je hoort Jan Brouwer, historicus uit Elst.
In de oorlogstijd werd het dorp Elst gezuiverd van vijandelijke troepen van west naar oost. Eén bataljon trok door de dorpsstraat met een compagnie aan de achterkant van de huizen langs. Eén bataljon trok naar zuiden van het dorp, langs de Rijksweg, langs de fabriek van Terminio. En dan zo naar de toren en dan joegen ze die Duitsers naar.
De Engelsen naderden steeds dichter en dichter en daarmee werd het granaatvuur heviger. Zo'n beschieting van de Engelsen was iets verschrikkelijks. Telkens brak zo'n kanonade los. Het was alsof er geen eind aan kwam. Horen en zien verging door de geweldige explosies die volgden. De toestand werd steeds kritieker.
De meeste mensen uit het centrum van het dorp vonden een schuilplaats in de kelder van het gemeentehuis, in de kelder van het parochiehuis, in de verwarmingskelder van het zusterhuis en de kelder van de kerk, de katholieke kerk. Dus vier kelders.
Vlak bij elkaar?
Vlak bij elkaar. Dus die drie van parochie, kerk en zusterhuis naast elkaar, gemeentehuis er tegenover.
De nacht van vrijdag op zaterdag heb ik doorgebracht onder de zusterschool in de kelder. Een nacht van verschrikking. Stel je voor je, midden in de nacht met veel angstige mensen opgehoopt in een kelder. Te midden van het steeds dreigender wordende oorlogsgeweld. Je dacht telkens bij het herhaalde bulderen van het veldgeschut dat je laatste uur gekomen was. Het ontploffen van al de granaten vlakbij met donderend geraas. Het rinkelen van de glasscherven en de angstkreten van de zo dodelijk geschrokken mensen deden je ogenblikken beleven van ongekende doodsangst. De nood leerde bidden. En het was voor allen, ook niet-katholieken die daar tegenwoordig waren, een behoefte des harten. Om in die vreselijke ogenblikken zijn toevlucht tot God te nemen.
Dus je moet je voorstellen, die infanterie trekt door het dorp, huis, huis, deur, deur. Want je moest huizen zuiveren. Dus.
Er zat ongeveer 120 man in de kelder. Waaronder veel moeders met kinderen en baby's. Het gehuil was soms oorverdovend en overstemde het gieren van de granaten. In de loop van de dag is het Allerheiligste uit de kerk naar de kluis overgebracht. Daar was het veilig voor brandgevaar. Het was juist op tijd, want vlakbij sloeg een granaat in.
Bij het oversteken sneuvelden troepen. Dus ook tegenover de kerk en het zusterhuis lagen gewonde en dode Britten op straat.
De nacht van 23 op 24 september werd door mij doorgebracht in het huis van Bos, onder het gemeentehuis, tezamen met een groot aantal ingezetenen van Elst. Rond middernacht is ook vlak naast het gemeentehuis brand uitgebroken. Dat was iets verschrikkelijks. De vlammen laaiden hoog op. En daar zaten we, midden in de nacht, omringd van het verschrikkelijke oorlogsgeweld met onze zieken en gewonden. En voortdurend bleef het maar granaten regenen. Het gevaar dat de brand naar ons zou overslaan werd groter en groter. We moesten een ander heen komen zoeken.
Ze werden beschoten door de Duitsers bij de Grote Toren.
Die zaten bij de Grote Kerk?
Ja, zaten bij de Grote Kerk. Ja, in het dorp, maar die werden teruggedrongen naar de toren. Dus zij rukten op, zij trokken terug.
Zondag 24 september. Ik zal het nooit vergeten, die zondagmorgen. Zo somber, zo mistroostig, zo angstwekkend. Zo geheel verstoken van de idee, de dag des Heren. Elst zat nu midden in de gevechtslinie. Er werd op korte afstand geschoten tussen Engelse en Duitse troepen. Steeds dichterbij hoorden wij het tikken van de machinegeweren.
Dus je zit daar wel in angst. Je weet niet hoe het afloopt. Je hoort van alles, maar je weet niet precies wat het is. Je hoort schoten. Er komen mensen binnen en die zeggen dat brandt en dat brandt en dat is kapot en dat is een ruïne. En er rijden tanks door de straat en ze schieten op iedereen die ze zien bewegen.
Toen ik enige ogenblikken later buiten ging kijken, zag ik dat het angelenstorentje getroffen was en naar beneden geschoten. Terwijl aanstonds een begin van brand merkbaar was op de plaats waar het torentje had gestaan. We behoefden ons geen illusies te maken. We wisten dat weldra onze mooie kerk in vlammen zou opgaan. Enige ogenblikken daarna stond het hele dak in lichterlaai. Wij konden niet langer in de kelder blijven bij de zusters wegens het gevaar dat de vlammen zouden overslaan. En zo vluchten we naar 's avonds circa 8 uur weer de straat op. Moeders met kleine kinderen die schreiden van angst om het vuur dat van het dak van de kerk regende. Ze kwamen vanuit de donkerte van de kelder ineens in de vlammenzee en moesten met geweld meegetrokken worden door de vuurregen heen. Terwijl oude van dagen en gebrekkigen die niet konden lopen op kruiwagens en handkarretjes werden weggebracht. Gelukkig was onze lieve Heer bij ons. Het heilige sacrament werd in een broodtrommel meegevoerd.
Na 3 dagen komen ze uiteindelijk voorzichtig met kopje boven de grond. En dan zien ze een heel verwoest dorp. Gedeeltelijk in brand. Dode mensen op straat. Rommel, puin. Ja, je kunt je haast niet voorstellen. Het was één grote rotzooi. Die Britten die moesten de Duitsers wegjagen of doodschieten. Dat daarbij een dorp in het puin achterbleef, Ja, dat hoort bij het werk. Het zij zo.
Maandagmorgen kregen we allen van de Engelsen het bevel om te evacueren in de richting Valburg, Eimeren en Herveld. Het was een merkwaardige uittocht. Kapelaan Sloot en Pater Keizers voorop met de geïmproviseerde Rode Kruisvlag. Zieken, ouden van dagen en gebrekkigen werden vervoerd op bakfietsen, handkarren, kruiwagens en kinderwagens. Alles zoals het maar het beste kon, terwijl de granaten je om de oren floten. De een droeg een deken, de ander een koffertje met wat kleren, een derde een paar broden, enzovoorts, enzovoorts. Op de Valburgse weg zaten we spoedig midden in de Engelse stellingen. Lijken van gesneuvelde soldaten, vernield oorlogstuig, dode beesten langs de weg, brandende en kapotgeschoten huizen. De geduchte Tiger-tanks van de Duitsers zagen we ondersteboven in de sloot liggen. Die dingen waarvoor we zo bang geweest waren, die zouden ons geen kwaad meer doen. Met mijn beide dienstboden en met mejuffrouw Lintz en haar moeder kregen we een gastvrij onderdak bij pastoor Van Dieden. 2 maanden hebben we daar, om zo te zeggen, in de kelder doorgebracht. Want het was daar allesbehalve veilig.
We gaan nu over van de Dorpsstraat naar de Valburgse weg.
Ja.
Maar dit zal hij gelopen hebben.
Ja, ze gaan nu letterlijk, al is het dan in een heerlijke auto met airco, in zijn voetsporen. En vliegen ons geen granaten om de oren.
Nee, precies. En de vorige hoofdkosten, haar man is geboren op 25 september 1944. En ze vertelde, haar schoonmoeder hebben ze toen in een kruiwagen naar Valburg gebracht. Om daar in een legertent te bevallen. Ja, en toen heeft die legerarts gezegd, mogen we hem George noemen naar de koning.
Oh echt?
Ja.
En heeft ze dat
dus zijn eerste voornaam is George, alleen dat wordt dan Sjors genoemd.
Hoe heet de koster daar eigenlijk?
We hebben een afspraak met Sjaak Helmink.
Kijk.
En alles wat er, waarvoor ik de kerk in Valburg nodig heb, contact ik Sjaak.
En Björn en ik hopen in Valburg natuurlijk de verdwenen relikwie te vinden. Want wie weet heeft pastoor Van Esveld die al per ongeluk op zijn eerste evacuatieadres achtergelaten.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, en nog net.
Ja, nog net. Goedemorgen.
Hoi.
Hallo, Anne-Rut Groen. Goedemorgen.
Ga zitten.
Wat fijn dat we welkom zijn.
Sjaak blijkt een nieuwe bron van informatie te hebben. Het oorlogsdagboek van de pastoor van Valburg. Maar helaas, geen woord over de relikwie. Dan neemt Sjaak ons mee de kerk in.
Maar hier heeft hij dus 2 maanden gebivakkeerd.
Ja.
Het is dus nergens, wordt het echt duidelijk of hij hier
met dat reliquie is geweest.
Dat is dus niet duidelijk.
Nee, dat wordt nergens genoemd.
Nee. Maar zijn er hier ook reliquieën in de kerk?
Ja, wat hier dan tentoongesteld is, dat is er. Maar de rest is allemaal weggegaan.
En die van Werenfriede zat daar niet tussen?
Nee, zat daar niet tussen. Nee. Ben ik nooit tegengekomen.
Dat weet u heel zeker?
Dat weet ik 100% zeker.
Dus Van Esveld heeft hem niet hier achtergelaten?
Nee. Nee. Nee, maar dan was ik hem tegengekomen. Want ik heb de zolder met spullen opgeruimd, ben ik hem ook niet tegengekomen. En in de kluis ligt hij ook niet in. Nee, ik heb 100% zeker dat hij hier niet is.
En heeft hem ook nooit gezien?
Nee. Nee, want ik zag hem op de foto voor de eerste keer. Dus,
En in de pastorie is hij ook niet boven water gekomen?
Nee. Nee, maar die heb ik zelf leeggehaald. Toen hij verhuurd werd, heb ik de hele pastorie leeggehaald. Daar ben ik hem ook niet tegengekomen.
Nog niks in de kelder?
Nee. In de kelder lag alleen een behoorlijke wijnvoorraad, maar die was heel oud. Er stonden nog flessen van 1936 in. Maar er zat geen reliquie van Werenfriedus. Jammer.
Zeker. Ja, het zou toch wel mooi zijn als er nog iets van hem boven water komt.
Ja, ja, ik hoop het.
Uit het dagboek van pastoor Van Esveld.
Op zondag 3 december, vroeg in de morgen, kwam het bericht dat de Duitsers de dijk bij Elden hadden opgeblazen. Men vreesde voor het aanstromende water. Ik heb toen besloten mijn parochianen te volgen in ballingschap. Diezelfde dag ben ik per auto vertrokken naar Gemert. waar ik hartelijk ontvangen werd door de familie Korstens, bij wie ook de familie Bertus Hopperijs van Hoven geëvacueerd was.
Kortom, dat wordt verder zoeken in Brabant. En hoe dat gaat, hoor je in de volgende aflevering. Je luisterde naar aflevering 1 van onze zoektocht naar het verdwenen bordje van Sint Werenfridus. Maar dit is slechts het begin. Want de sporen brengen ons op onvermoede plekken. In de komende afleveringen stuiten we op verborgen kerkluizen, gescheurde sarcofagen en zelfs plunderingen. En hoor je waarom Werenfridus eigenlijk naar de Betuwe kwam? Welke wonderen hij na zijn dood verrichtte? En hoe een Engelstalige priester in een tijd zonder vertaalapp op de telefoon kon praten met mensen in de Betuwe? Als je wil weten waar dit alles uiteindelijk toe leidt, blijf dan luisteren. En ga met ons mee op zoek naar het verdwenen bordje van Sint Werenfridus. Het verdwenen bordje van Sint Werenfridus is een podcast van Omroep Gelderland, gemaakt door mij, Anne Rut Groen. Ik deed de regie, samenstelling en montage en samen met Bjorn van Snippenburg de redactie. Eindmontage Gede van der Zee, eindredactie Arjan Snijders.